De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte. Uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het 8e hoofdstuk, de eerste 2 versen. Hebreeën 8, de versen 1 en 2. Daar spreekt het woord des Heren aldus. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Tot zover. Schrijven wij hierboven zodanig hoge priester. En let in de eerste plaats op, hij is opgevaren ten hemel. In de tweede plaats, hij zit ter rechterhand Gods. En in de derde plaats, hij is de bedienaar van het heiligdom. Zodanig hoge priester, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods en bedienaar van het heiligdom. De apostel heeft in de Hebreeënbrief veel geschreven over, het is eigenlijk een preek, de Hebreeënbrief, heeft veel gesproken over de geheel enige plaats van de Heer Jezus Christus. Ook in de verhouding van het priesterschap van Aaron tot het priesterschap van de Heer Jezus naar de ordening van Melchizedek. En hij heeft in de Hebreeënbrief zeer duidelijk aangetoond de hoogheid en de heiligheid van het priesterschap door Christus bekleed. Hij is hoger dan Aaron, meer dan Aaron, van een oneindige betekenis voor de gemeente van hem. En als we dat allemaal zo lezen door de Hebreeënbrief telkens heen, die afmaning van het zichtbare en die opwekking tot opmerkzaamheid door het geloof op de onzichtbare dingen, dan is het wel enigermate duidelijk dat die Hebreeën zeer waarschijnlijk christenen uit de Joden, Joodse christenen, dat deze mensen dat juist zo nodig hadden, omdat zij altijd in het zichtbare geleefd hadden, bij het tastbare. En ik weet wel, alle die geloven mochten, die hebben door het zichtbare heen mogen zien, ook onder de oude bedeling. Maar het is ons allemaal eigen om in het zichtbare te eindigen, daar onze hoop op te vestigen en daarop te bouwen. Dat merk je ook aan dat gebeuren onder Israël. Als in de dagen van Hiskia merkte dat zij die koperen slang die bewaard was gebleven tot een herinnering aan Gods grote daden en een heenwijzing naar zijn doen wat nog gebeuren moest, dat het volk afgoderij bedrijft met die koperen slang. Dan laat Hiskia dezelfde vermalen tot stof. En zo zou je zeggen, is de Hebreeënbrief ook zo stilletjes weg aan het vermalen van al die zichtbare dingen waar ze nog aan vasthielden. Ze wankelen. Er is een zekere dofheid. Ze lopen langs een ravijn. Vandaar dat het slot, de toepassing zou je zeggen, een ernstige vermaning bevat. Het praktisch gedeelte, zie dan toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die dengene verwierpen die op aarde goddelijke antwoorden gaf. Mozes de mond Gods. Hoe zult gij ontvlieden indien wij geen acht geven op die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog. En die nu gezegd heeft, nog eenmaal zal ik bewegen de hemel en de aarde. want er blijft geen slachtoffer over voor de zonde. Daarom zie je ook onder die Hebreeën, zie je die worsteling van het zichtbare, het onzichtbare, het hebben in onze handen, in ons bestaan en het wandelen door het geloof dat de Heilige Geest werkt door de verkondiging van het evangelie. Die worsteling zie je in die Hebreeënbrief. En daarom put de schrijver of prediker zich zo uit om op alle mogelijke manieren aan te tonen de grote uitnemendheid van die nieuwe bedeling van die eigenlijke en echte hoge priester Jezus Christus tegenover het zwakke en onprofijtelijke van de oude bedeling dat nu oud en verouderd is. En al is het nu zo dat wij wat dat betreft niet leven met een tabernakel, met een vooraf en een heilige en een heilige der heilige, in de letterlijke zin van het woord, naar de geestelijke strekking merk je dat de mens zo gaarne die tabernakel op de aarde blijvend wil vasthouden, dat hij iets zou hebben om te naderen, dat hij met een offerande in de voorhof zou mogen binnentreden en dat hij daar toch enigerlei wijze beginnen zou om de weg terug naar God te bewandelen en dat hij dan tenslotte in die tabernakel wil rusten als hij daarin komt zoals de mens wil rusten in zijn heiligheid die niet anders is dan een wegwerpelijk kleed. Dat hij wil rusten in zijn eigen ervaring, zijn eigen leven, altijd maar weer. In zijn christelijkheid die voor God niet bestaan kan. Als je het zo een ogenblik ziet, dan wandelt ook de nieuwtestamentische gemeente, ook al is er nog zoveel onheiligheid, maar toch in de gemeente van Christus wordt die strijd nog gevoerd, altijd op dat scherp van die snede, of de genade, de Heer Jezus Christus alleen, die ons leert en leidt, die een verzoening is, die ons ook doet wandelen in het midden van de paden des rechts, of de tabernakel hier beneden, waar wij os en schaap en lammeren aanbrengen, om ons op zodanige wijze voor God ontvankelijk te maken, acceptabel te maken. Ziet u? Dan is het nog belangrijk dat ook wij dat onderwijs ontvangen van dat nieuwe, van dat wonderbaarlijke. Dat al lijkt het allemaal zo armoedig en zo kaal, al is het alles zo somber kan het zijn voor het aanzien. Dat de Satan ons benauwt en benart aan alle zijden en dat hij zegt waar is nu uw God? Onze God is in de hemel en onze zaligmaker is aan de rechterhand van de Vader, waar hij zijn kerk ten goede weet. En nu kijken die mensen met één oog naar het zichtbare. Denk je, ja, wat hebben wij nou? Het is waarschijnlijk een gemeente in Rome. Wat hebben wij nou? Je zit hier ver van de tempel, van alles zit je hier af. Ja, de mooie priesterlijke gewaden, die zien we niet meer. Dat was toch mooi. Zoals zo'n priester versierd was, zo'n oud-testamentisch hoge priester. Dat was toch prachtig om te zien. Wat hebben ze altijd vol bewondering gekeken als ze tijdens de hoge feesten in Jeruzalem waren. Het was de moeite waard. En ze verstonden het niet. Ze verstonden het niet, dat het als het ware een heenwijzing. Je zou in sommige opzichten haast kunnen zeggen, een tegenbeeld, een antitype was van hij, hem die komen zou. Stond, ach, was de Heere nou toch dierenbloed niet brengen in de oude tabernakel en in de tempel? Dat God daar nou meer mee op heeft dan met ons bloed, dat is toch al een raar iets? Of raar? Het moet ons onze rarigheid aanwijzen dat wij daar zoveel waarde aan hechten. Want de hoge priester hoefde zijn eigen niet in zijn pols te snijden. Dat had ook gekund, of een wond maken. Dat hij wat met zijn eigen bloed zou sprengen, wat opvangen. Dat kwam nog ineens in aanmerking. Hij moest maar een dier nemen. Zo volledig werd die mens eigenlijk ook in die oude bedeling op zijn plaats gezet. Dat God nou totaal niets van hem kon gebruiken. Want dat beest wat hij moest offeren, dat had hij van God gekregen op het altaar. Dat is die steeds terugkerende oud-testamentische gedachte. Hij had het van God gekregen op het altaar. Want wanneer dat offer ging betekenen een gave, iets van ons eigendom dat wij aan God terugbrengen, dan zegt de Heere, heb ik u geboden mij offeranden te brengen? Ik heb er geen lust in. Zou ik stierenvlees eten en bokkenbloed drinken? Dan verwerpt de Heere die hele offerdienst. Want dan wordt het iets wat wij doen. Dan is het niet meer, God geeft hier een lam, dat mogen wij nu offeren. Nee, dan is het, ik zal de Heere ook wat geven. En dan haal ik desnoods het beste van mijn kudde. En ik geef het aan de Heere, maar het is mijn kudde. En ik geef het, en zo wordt de weg naar het heiligdom gebaand. Maar de mensen onder Israël, die kwamen er niet in. Dat was toch ergens nog wel een pijnlijke zaak. Want de hoge priester, die ging eenmaal des jaars in het heiligdom in. Maar hij moest er zo gauw mogelijk weer uit. Hij kon er niet blijven. Wie zal God zien en leven? En eigenlijk was dat ook nog maar een symbool. Want God woont niet in tabernakelen met handen gemaakt. God woont in de hemel. Maar welke priester kan er nu naar de hemel gaan? Want dat moet een priester zijn die klaar is. Die uitgewerkt is wat het zoenoffer betreft. Die kan naar de hemel gaan. Die verschijnt voor God zelf. Voor het volk ten goede. Hij verschijnt met zichzelf. Maar dat kon die priester niet. Hij moest terug. Terug uit het heilige der heiligen. Op grote verzoendag en zo, dan mocht hij er ook in. Maar hij moest er ook weer uit. Hij moest weer terug naar het volk. En dat volk stond te wachten in de voorhof. Dat volk wachtte in spanning wat de priester doen zou. Of hij de zegen van God meebracht. Om op dat volk te leggen. Maar die zegen van God die hij op dat volk lag, die was er niet vanwege dat bokkenbloed. Die was er vanwege het toekomstige offer van Christus. Dat eenmaal op Golgotha zou geschieden. Het was, je zou haast zeggen, een voorlopige zegen. God merkte het lam aan dat geslacht was voor de grondlegging der wereld. Dat merkte God aan. Maar eigenlijk, het gaf een zekere reiniging. Maar het was zwak en onprofijtelijk. Al had het in die tijd rechten van godsdienst. Het was ook daarin zwak en onprofijtelijk. Omdat Israël daarin ook misbruikte de godsdienst. Openbaring van zijn genade en het al heel gauw door al die dingen die nagevolgd moesten worden ging opvatten als het verbond der werken. Wij moeten dit doen en God zal dat doen. Zie je dat het eigenlijk nog altijd nieuw en actueel is, deze zaken? Altijd nu nog toen en voor die mensen in zonderheid, het waren Joden. En die waren erin gedrenkt in het zichtbare, in de gerechtigheid op te richten die voor God geldt. Maar ook nu, want wij hebben het ook in ons bloed, in ons hart inzitten. Om toch enigerlei wijze nog iets voor God waar te maken en voor God aan te brengen. En als je dan vanmorgen misschien al ruzie gemaakt hebt een beetje. Of je bent al met je verkeerde been uit bed gestapt. Of ja, of... Dat is alles hopeloos. Ja. Daar zal er wel niks van komen. Het zal wel niks zijn. En ja, daar zit de mens dan weer. Ik heb het alweer verzondigd. Maar dat de Heere nou zo machtig en zo groot is. Dat hij de zaligheid alleen heeft daargesteld. Dat moeten we dan juist weer horen. Als zo'n groot ongeluk in het huis van de Heere zitten. Ja, ik bedoel niet die stenen. Maar onder de bediening van zijn woord mogen zijn, moeten we dat juist weer horen wat God gedaan heeft. En nu gaat de apostel Paulus Of de apostel Paulus op wie de brief ook geschreven heeft, hij gaat zeggen, de hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken. Dat kun je ook zo in die zin hier verstaan, in deze prediking, want het is een preek, de Hebreeënbrief. Een samenvatting, de hoofdzaak van datgene waar we met elkaar over spreken, waar de prediking over gaat, het belangrijkste, het kernpunt van die verkondiging waar de apostel mee bezig is, is dat wij hebben zodanige, en onder dat zodanige moet een dikke streep staan, want dat is hier de het beklemtoonde woord, dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Zodanige hoge priester. Let eens op, er staat, hebben zodanige hoge priester. Dat komt nu tot mensen die vanwege de armoede, die vanwege de gebrekkigheid, die vanwege de ledigheid zo gaarne de toevlucht nemen tot de leunsels en steunsels van het zichtbare. Die zo gaarne de aarde des harten omspitten om daarin te vinden de schat, de parel van grote waarde. En die niet anders tegenkomen dan dingen van onwaarde die van nul en geener waarde zijn. En mensen die toch door de Heilige Geest ontdekt en verbonden worden aan de Heer Jezus Christus. Maar die door het eigen hart wijs gemaakt wordt en door de duivel en door de wereld en door de godsdienstige mens. Wat hebben jullie nou? Je hebt niks. Je hebt niks. Laat nou eens wat zien. Wij hebben tenminste nog een priester. Wij hebben nog een priester. Wij hebben nog een tempel. Wij hebben nog levieten. Wij hebben nog allerlei ceremonieel. Wij hebben nog dagen en maanden en jaren om te onderhouden. Wij hebben nog geboden aangaande de spijzen. Om spijzen te gebruiken of te onthouden. Gebiedende of verbiedende te huwen. Wij hebben nog van alles. Dat is onze erfenis van de Aaron. Dat hebben wij allemaal van hem gehoord. Maar wat hebben jullie nou? Wat is nou jullie leven? Jullie hebben niks. Ja, en het bedrogen hart, ons bedrogen hart, wordt zo spoedig terzijde weggeleid. Want wij hebben dezelfde aard, dezelfde natuur, dezelfde onhebbelijkheden om te hebben. Om hier in mijn handen iets te hebben om te zeggen, oh dacht je dat ik niks had? Dan zal ik mijn boekjes laten zien. Dan zal ik mijn portemonnees voor de dag halen. Dan kun je zien wat ik heb. Dat is onze aard. Maar de Heilige Geest die vergunt ons de lengte daartoe niet. En hij hakt er met zijn woord op in. Zodat we eigenlijk, ja daar zitten we nou. Wat heb ik nou? Ik heb niks, dat hoor je nog zo vaak. En nu zegt die man hier, dat wij hebben. Dat is een wonder, dat is Gods wonder. Het kan wel eens zo wezen, die menen te hebben dat ze niets hebben. En die menen niets te hebben dat die moeten horen vanmorgen. Wij hebben een zodanige hoge priester. Wij hebben. Dat is toch een recht vrolijkmakend woord. Wanneer het tot het zondaarshart gebracht wordt. In betoning des geestes en in kracht. Waar hij niets in zich heeft dan zonde en vervloeking. Ledigheid en ellendigheid bij zichzelf. Waar hij moet bekennen, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Waar hij moet bekennen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Wij hebben. Ja, hoe wou je dat hebben dan? Hoe wou je dat hebben? Je kunt niet zeggen, kijk eens, daar staat de ark. Je kunt niet zeggen, kijk eens naar dat mooie gordijn. Dat voorhangsel. Kijk eens naar dat brandofferaltaar. Kijk eens naar dat mooie wierookaltaar, voorzichtig tussen de gordijnen door. Naar dat mooie wierookaltaar, reukofferaltaar. De tafel van de toonbroden. Onze tafel is leeg en we hebben geen eens een tafel om wat te tonen. Wij kunnen niets zeggen. Het is zo'n hebben, is het niet. Zo'n hebben is het niet. Nee, het is een hebben des geloofs. Als niets hebbende en nochtans alles bezittende. Dat zegt het geloof, dat zegt de Heilige Geest. Dat zeggen wij niet. Dat zeggen wij niet. Dat zegt de Heere God in de hemel. En dat getuigt zijn Heilige Geest op de aarde in de harten. Door zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk voor de troon en hier beneden. Hij zegt het, wij hebben. En dan mag heel de hel en heel de wereld en iedereen lachen, schaten lachen en zeggen. Zotten en dwazen, jullie hebben niets. Nochtans worstelt de Heilige Geest in dat geloof naar hem. Die gezeten is aan de rechterhand des Vaders. Wij hebben alles. Wij hebben alles. Want dan gaat hij dat hebben omschrijven. Als een zodanige. En daar valt de klemtoon op als zo een. Dat wil zeggen zo'n eeuwig bewonderde Heere. Die te bewonderen is tot in eeuwigheid. Die niemand uitgedacht heeft. Die Aaron niet voort kon brengen. Aaron bleef altijd nog maar en zijn geslacht een mannetje van de aarde uit. Die ging uit het heiligdom en die kwam heel benauwd weer terug. Dat hij het er levend afgebracht had, daar mocht hij blij mee wezen. Want eigenlijk had hij in de hemel voor God moeten verschijnen. Maar dat kon hij niet. Daarom had de Heer op aarde een afbeelding gegeven in die tabernakel. Want God woont eigenlijk in de hemel. Maar God wilde een afbeelding en hij wilde tussen de cherubim wonen. Niet in de volle gloed van zijn majesteit, maar in genade. Maar het was ook genade. En dan nog, dan moest de man, als hij klaar was met zijn werk, er zo snel mogelijk weer uit. Want wie zal God zien en leven? Zulke hoge priesters zijn er vele geweest. Niet één, maar duizenden door de loop der eeuwen. Of duizenden, maar velen en ook vele priesters die priesterdienst verrichten. Nee, dat is niet het wonder. Dat was een heenwijzing naar het wonder. Dat was niet de zaak, maar het was een heenwijzing naar de zaak. Voor wie het wel de zaak was, die heeft zich met beide handen vastgeklampt aan het altaar, maar is toch gedood. Was de zaak niet. Het was een heenwijzing. Het was als ware zien van ver. Maar zodanig hoge priester, dat wil hier beklemtoond zijn. Dat is maar één. Dat is onze enige hoge priester. Want die enige hoge priester die is opgevaren naar de hemel. Die hoge priester heeft het zoenoffer aangebracht met zijn eigen vlees en bloed. Hij was priester en lam en altaar tegelijk. En ook tabernakel, hij was alles. Want die aardse tabernakel, die wees maar heen naar die eeuwige tempel Gods Christus. Waar God in woont en troont en in genade zijn handen uit. Recht naar een wederstrevig en tegensprekend volk. Oh, zodanig hoge priester die opgevaren is. Ja, die weliswaar even in de rotsteen, in het graf, in het uitgehouwen graf gelegen heeft. Maar die door de dood niet gehouden kon worden. Want het offer is gebracht. De gerechtigheid is vervuld. Alle woorden schrift werd vervuld. Daarom moet die steen van zijn graf af. En moet zijn hemelvaart een aanvang nemen. Ik vaar op tot mijn God en uw God. Mijn vader en uw vader. Opgevaren. Nee, Aaron is vergaan tot stof in de aarde. Zijn zonen en zijn ganse nageslacht. In zonde en ellende zijn ze openbaar gekomen. Het was een wonder dat ze nog in stand gehouden zijn. En dat ze niet alle ter helle zijn gevaren. Aarons huis. Maar de Heer heeft er zijn genade in verheerlijk. Maar tenslotte was het echt uit. Dan kwam de dag dat de rouwklagers in de straten omgingen. En dat ze zeiden, de hoge priester is dood. De hoge priester is dood. En die man die in de vrijstad woonde, die vrees misschien wel in zijn handen. Die dacht, hè, gelukkig, hij is dood. Nou kan ik tenminste weer naar huis, ja. kan best zijn. Maar dan moest er weer een ander komen. En die ging ook weer dood. En dan moest er weer een ander komen. En tenslotte zag je ze lopen in de baar, achter de baar naar het graf. Is dat nou verschijnen voor God? Is dat nou de hoofdsom? Is dat nou de hoofd? Nee, dit is de hoofdzaak niet. Dit is de hoofdzaak van de dingen waarvan de apostel spreekt. Dat wij hebben zodanige hoge priester die naar de hemel gevaren is. Die zulk een offerande gebracht heeft en voor het aangezicht des vaders gekomen is met zijn volbrachte werk. Niet met beestenbloed, maar met zijn eigen bloed. Niet letterlijk, maar zinnebeeldig, symbolisch als het ware. Want hij heeft zijn leven gegeven hier op deze aarde. Hij heeft zich vernietigd tot in de dood des kruises. Maar nu heeft de kerk zulk een hoge priester met een streep, zulk een, denk erom Joodse christenen, christen-joden, denk eraan wil de Heer zeggen, wil de apostel betuigen, denk eraan, iedereen kan zeggen, wij hebben dit en wij hebben dat, laat je niet wijs maken, vergaap je niet aan de rijkdom die voorbij gaat, aan het zichtbare, aan je eigen gestalte, aan je eigen hebben, maar denk hieraan, wij hebben zo'n hoge priester die het pleit gewonnen heeft. Die de overwinning behaald heeft over dood en graf. In welke de gerechtigheid Gods is geopenbaard. Zodat hij terug kon gaan naar de plaats waar hij vandaan kwam. Zodat hij terug kon gaan als een betaald hebbende borg. Plaatsbekleder. Als iemand op wie niets is aan te merken. Maar die verzoening heeft teweeggebracht. Dat is zijn hemelvaart. Van een rijke troost. Hij is opgevaren ten hemel. Ja. Al zit de kerk dan hier soms of vaak of wanneer dan ook in zak en as. Al lijkt alles zo vertwijfeld leeg en koud en naar. Al moet je zeggen, ik kan geen hemelvaartsdag houden. Wat is dat nou allemaal? Looft God, looft zijn naam al om. Looft hem in zijn heiligdom. Hoe moet dat? Hoe zullen wij dat doen? Dat de Heer nou die ongelukken die wij zijn laat verkondigen dat uit zijn eeuwig welbehagen is het voortgekomen. Dat er nou een zodanige hoge priester is die wel terugkomt. Ja, die niet weg moest uit het heilige, maar die opging tot Gods altaren, tot God zijn God, de bron van vreugde. Die na kortstondig ongeneugd eindeloos verheugd is door de Vader, door een stroom van zegeningen. Zie eens wat een wonder dat is, want al steken wij dan nog met onze voeten in de grond, al is het zo dat wij het niet zien, maar nu is die kerk in hem, mede in hem gezet in de hemel. Hij heeft ze meegenomen in zijn hemelvaart, in zijn middelaarshart, voor het aangezicht van de Vader. En het kan hier op aarde moeilijk zijn, het kan niet meevallen, ik weet het allemaal wel. Wij vermogen niets, we kunnen niet leven, niet sterven gelijk het behoort. Het is alles even akelig aan onze kant. Maar hij leeft toch, beter is toch die levende hoge priester, die enige hoge priester, dan de poppenkast van de mens hier op aarde en van onze eigen hart waar we mee spelen. En waar de Jood zich mee bezig denkt te houden. Zodanige hoge priester die is opgevaren naar de Vader. En daar kreeg hij eer in dat heiligdom. Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hoogste hemel. Gezeten. Denk eens in, waar was Gods troon symbolisch onder de oude bedeling? Wie was daar boven die ark des verbonds tussen de cherubim? Dat was de troon van God. Dat was een verkondiging dat hij boven het verzoendeksel in genade wilde spreken tot dat volk. Maar het kon eigenlijk niet, want zo'n ark en een paar van die engeltjes en een deksel, en is het dan met fijnste goud overtrokken. Dat kan toch uiteindelijk de verzoening niet zijn. Maar het was het wonen van God onder het volk. Tijdelijk totdat hij zou komen, de ware tempel en tabernakel. Maar goed, als dan die priester, die hoge priester, eenmaal jaar op de grote en op de grote verzoendag, als hij dan moest komen, dan zie je hem voorzichtig achter de laatste gordijnen verdwijnen met het bloed en sprenkelen voor zichzelf en voor de zonde van het volk. Het is een symbolisch gebaar, maar ja, je zou het toch niet in je hoofd halen om daar op die ark te gaan zitten of een stoel te nemen en ernaast te gaan zitten. Dat kon niet. Dan zou de Heer hem zo doodgeslagen hebben, die hoge priester. Want die hoge priester is een zondaar. Die kan er niet blijven. Die komt haastig aanlopen en sprenkelt wat. En gaat dan weer weg en de gordijnen vallen weer dicht achter hem. Zo, maar zie eens. Dit onuitsprekelijke wonder. Dat was onze tweede gedachte. Zit het de rechterhand God. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit. In de hoogste hemelen. Oud testamentisch was die troon in het heilige der heiligen. Gaat er niet bij zitten. Want de plaats waarop staat is heilig land. Uria. Hij stak zijn hand uit. En hij werd doodgeslagen. Of Uzia. Werd doodgeslagen. En de lieden van Bethsemet die nieuwsgierig in de ark keken, ze werden doodgeslagen. Dat was verkondiging, die zal die hoogste majesteit kunnen naderen. Welk Adams kind zou zich durven vermeten om voor zijn troon te komen? Onmogelijk. De priester niet, niemand niet. Maar zodanige hoge priester die is gezeten. Het werk is volbracht. Die is gezeten. Tegen die oud-testamentische hoge priester moest de Heer eigenlijk zeggen. En nou zo gauw mogelijk uit mijn ogen. Ik zal het nog even uitstellen. Nog even dragen. Want de volheid des tijds is nog niet gekomen. Het is nog niet gekomen dat mijn zoon gekomen is onder de wet. Dat is nog niet zo wet. Even erin met wat bloed van beesten. Maar zo gauw mogelijk eruit lopen. En je mag de zegen verkondigen over het volk. Dat wel. Maar uit mijn nabijheid. Uit mijn heiligdom. Maar dat de eeuwige Vader van de Heer Jezus Christus nu kan zeggen op hemelvaart. Wanneer de poorten der gerechtigheid zijn opengegaan. En de eeuwige deuren ontsloten werden voor de Zoon van God. Dat hij nu kan zeggen zit aan mijn rechterhand. Want dat hij aanschouwt de volkomen genoegdoening. Dat hij voor aanschouwt het volkomen zoenoffer van zijn eigen, van zijn geliefde zoon. Gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hoogste hemelen. Ja, de genade troon. Die troon waaruit alle zondaars het doem van is moesten horen voor eeuwig. Die troon is nu een genade troon. Niet genade omdat de Heere zo'n goeie is. Niet genade omdat de Heere wat door de vingers ziet. Maar genade omdat het recht is aangebracht door de Zoon van God. En hij rechtens die plaats in mag nemen aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daarom, het is genade op grond van dat recht. Dat hij verworven heeft. O geliefde gemeente, wat groot dan. Daarom wordt hij genoemd onze enige hoge priester. Er is geen tweede bij. Hij kan er niet bij. Hij is onze enige hoge priester. Hij is gegaan en hij is ingegaan in het binnenste heiligdom. Om daar zijn werk te doen. En hij hoeft niet meer terug in die zin. Hij kan het uithouden bij de verterende gloed en het vuur. Want hij heeft geroepen, het is volbracht. Daarom, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit, dat kunnen wij niet begrijpen. Nee, en de kerk heeft er wat van gestameld. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. Ook hebt ge hem op het hoofd gezet, hem die op u betrouwt, een kroon van het fijnste goud. Gij zijt er met stromen van zegen voorgekomen. O, hoe groot en schitterend is zijn eer. Door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. O, alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereikt. Wat zullen ze gezongen hebben, de rijen in de hemel. De engelen en de gezaligden, toen hij kwam om zich te zetten aan de rechterhand der troon voor de majesteit Gods. Wat zullen ze verblijd zijn geweest. Dat kunnen wij nog niet zien. Wij kunnen wel eens iets, een ritselingetje van misschien ervaren. Maar dat is al te groot voor ons om te bevatten wat het zeggen wil wie hij is. Gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit van de Vader in de hoogste hemelen. Hij zit daar. Het is alsof de vrede, de genoegdoening, het welbehagen uitgedrukt is in het woordje zitten, zittende. Want hij staat ook, Stefanus zag hem staande. Maar hier valt de klemtoon op, die ingegaan is in zijn rust. Heeft zelf van zijn werken gerust gelijk God van de zijne. Het is alles volbracht. Opdat, maar dat letten we op in het tweede vers, een bedienaar des heiligdoms en des ware tabernakels, welke de Heere heeft opgericht. En geen mens. En geen mens. Een bedienaar. En toch. Hoe hoog verheven hij is. Hij is dienaar. Hoe verheerlijkt ook. Tot de hoogste majesteit. Hij wordt genoemd. Dienaar. Een bedienaar. Maar geen begrafenisbedienaar. Maar een bedienaar van het heiligdom. En van de ware tabernakel welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Was onze laatste gedachte bedienaar van het heiligdom. Ja, deze woorden zouden misschien ons in de war kunnen brengen. Wat betekent dit eigenlijk? Doorgaans wordt ook gedacht uiteraard aan de bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel, dan wordt gedacht aan het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat hij een tempel genoemd heeft. Ik zeg niet dat dat er niet in is, maar het verband, dat is persoonlijk, noopt mij om toch te denken aan, dat was ook een heiligdom, zeker wel, maar om toch nu, en zeker in dit verband, bij deze gelegenheid, Hemelvaartsdag, om nu toch sterk te denken aan de dienst die hij verricht in de hemel. Hij heeft op aarde, was hij ook de bedienaar van het heiligdom. Dat wil zeggen, hij ging op weg om tot dat heiligdom te naderen. Hij was op weg om te verzoenen en om te voldoen. Dat is waar. Hij was ook die ware tabernakel, hoewel hij zichzelf een tempel noemt. Breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Hier wordt hij genoemd tabernakel. Maar we zouden ook kunnen zeggen, hij was een tabernakel. Want er staat geschreven, het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond. En het woordje gewoond, dat betekent getabernakel. Hij heeft onder ons getabernakel. Hij heeft zijn tent hier willen hebben van vlees en bloed, waarin hij zich heeft willen openbaren. In die zin is hij ook een bedienaar, zeker van de ware tabernakel. Dat wil zeggen, niet door de wil des mans, nog door de wil des bloeds. Maar hij is door de wil des geestes geboren, door de wil van God. En hij heeft nooit geen onrecht gedaan en er is geen bedrog in zijn mond geweest. Maar nu wil ik toch hoofdzakelijk liever beklemtonen dit. Dat die kerk die daar op aarde, die Hebreeën toen en nu.
die altijd en altijd hun handen weer uitstrekken naar het zichtbare. Die altijd en altijd iets willen toebrengen aan de tabernakel en aan het heiligdom. Al is het maar een strikje of een lintje, wat het ook zijn mocht. Altijd maar iets willen daarstellen, geestelijk en letterlijk gezien en figuurlijk gezien. Maar de mens rust niet of hij moet ergens een werkzaam aandeel hebben in de bouw van de tabernakel, in de dienst aan de tabernakel en het heiligdom. En hij kan niet in de hemel komen natuurlijk. Dus dan heeft hij op aarde zo zijn heiligdom en zijn tabernakel. Zoals de Joden in Jeruzalem hadden een tempel en een tabernakel. En zoals sommige dwazen nog denken dat er nog een tempel komt in Jeruzalem. Waar God zal zijn en waar geofferd zal worden. Nee, ganselijk niet. Juist hier komt die tegenstelling zo openbaar. Die Jood, die had daar zeker wel een soort voorrecht, dacht hij mee. Wij hebben nog dit, wij hebben nog dat, wij hebben nog een tempel, wij hebben beloften, wij hebben een altaar, wij hebben van alles. Jullie hebben niks. Nee, zegt de apostel. Wij hebben een altaar waar gij niet van moogt eten, die de tabernakel dienen. Want de mens is een dienaar van het heiligdom van het tabernakel. Hij kan niet begrijpen en hij wil er niet aan dat de weg is gebaand. Niet voor dienaars, maar voor ellendelingen, voor zondaren, voor deugnieten, voor overtreders van al zijn geboden. Daar is de weg voor ontsloten. Maar dat kan hij niet, dat kan hij niet, dat wil hij niet. Dat is genade als God ons daartoe inwint en overbuigt. Om zo zalig te mogen worden, zoals ik ellendige, nietshebbende ben. Want ik ben van nature rijk en verrijkt ook in mijn godsdienstig bestel. En daar ben ik ook een tabernakel mee bezig en het heiligdom. En daar moet wat aangeschaafd, daar moet zus worden en daar moet zo gedenken en dat zo begrijp je. Geestelijk dan natuurlijk, maar ik druk het een beetje plastisch uit. Zo en zo, en ja hoor. Nou is het uiteindelijk goed genoeg, misschien dat de Heere nou nog wat doen kan. Misschien dat de Heere in mij kan wonen, of wil wonen. Misschien dat de Heere vandaag of morgen alles wel zal aanzien wat ik doe. En dat hij dan zal zeggen, het is goed met jou, je hebt je best gedaan, nou kom ik. Maar zo is het niet. Dat mag de Jood dan wel denken. Dat mag de Roomse kerk misschien dan wel denken. Dat mag iedereen wel denken. Maar dat moet Gods kerk niet denken. Die moet van dat denken afgebracht worden. Een bedienaar van het heiligdom. Mensen, we hebben ook een heiligdom, wil de apostel zeggen. Jullie komen niet meer in aanmerking. Jullie denken dat je arm bent, maar je bent niet arm, want je bent veel rijker. Eén heeft het voor jullie overgenomen. Eén heeft het voor je gedaan. En die is ingegaan in het allerheiligste van de hemel. Hij is vlees en bloed geworden, maar nu beklemd door. Hij is ingegaan in dat binnenste heiligdom waar Gods troon staat. Waar Jesaja hoorde roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Waar de dorpelen beefden, waar de serafijnen hun aangezichten bedekten. Waar Gods heerlijkheid het meest openbaar komt. Waar zijn troon is gedragen door de heilige troongeesten. Daar. Oh, die man die moest achter een haren gordijn. Het was wel mooi geborduurd. Maar wat is dat uiteindelijk? Wat moet hij daar in orde maken? Het was een schaduw. Veroud en verouderd. Die verdwijnen moest. Maar dit, een bedienaar van het heiligdom. In de allerhoogste hemelen. Dat grote heiligdom van God. Waar de Vader zit. Waar niemand van ons terecht kan. Want wij kunnen niet tot hem naderen. Maar nou is hij erin gegaan. En hij is er een bedienaar van. Hij zegt tegen de Vader, ziet Vader, hier ben ik. Ik ben teruggekomen. Ziet de tekenen van mijn nagelen. Ziet, gij hebt toch mijzelf uit de dood opgewekt. Gij hebt mij toch horen roepen, het is volbracht, Vader. Ik heb alles tot stand gebracht wat niemand kon. Vader, hier ben ik dan. Met mijn gegronde pleitredenen, niet op mijn genadigheid, maar op mijn volbrachte werk. Want dat Sion wordt door recht verlost. Hier is het recht, Vader, hier ben ik. Ik beweeg mijn volbrachte werk voor uw aangezicht. opdat u de stem zou horen, vader. Ik heb verzoening gevonden voor deze. Ik wil niet dat die in het verderf dalen. Ik heb betaald, ik heb genoeg gedaan. O, zo is hij een bedienaar. Bedienaar van het heiligdom. Waar Aaron niet kon komen. Waar Levi niet kon komen. Waar Caiaphas geen verstand van had. Waar Paulus ook geen verstand van had. Want hij was een dienaar van de aardse tabernakel. En hij bedreef dreiging en moord tegen degene die geloofden in die hemelse tabernakel en heiligdom. En die meende goden een welgevallig werk te doen. En had een welbagen in de dood van Stefanus. Dat zijn de bedienaars van onze heiligdommen. Maar hij is de dienaar van het heiligdom en de ware tabernakel. Ja, je kan het in twee zinnen lezen. De bedienaar van het heiligdom. Hoe hij is ingegaan in de hoogste hemelen door de ontsloten poorten. En hij is ook de ware tabernakel. Laat het zomaar lezen. De ware tabernakel is hij. De Heer Jezus Christus. In hem woont God. In hem woont de volheid der Godheid lichamelijk. Nu is die aardse tabernakel is van nul en geen zijn waarde meer. Het is allemaal waardeloos wat de mens opricht. Wat de mens doet, het vuur komt eenmaal en steekt al ons hooi, stro en stoppelen in brand. We kunnen ijveren voor dit, we kunnen ijveren voor dat. We willen zus en we willen zo. De een staat heel zijn leven te vechten om een eenheid tot stand te brengen ten koste van de waarheid. De ander meent heel zijn leven te kunnen huilen om die eenheid die er niet is. Een derde heeft weer wat anders. Het is allemaal even troosteloos. Als je het goed bekijkt, dan zeg je mensen, we maken ons toch zo druk mee. Nog een paar keer ademhalen en dan begeeft ons de adem. Dan is het afgelopen met ons. Maar dan... Waar moet je dan naartoe? Wat moet je dan doen? Kun je dan zeggen, nou ik heb mijn best gedaan tegen God. Ik heb er gemaakt wat er van te maken is. Dan zegt God, vervloekt is die mens die niet gebleven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zegt de Heer dan. We hebben wat anders nodig. We hebben een ware tabernakel nodig. Een tabernakel om in te blijven wonen. Een tabernakel waarin God als het ware niet achter de gordijnen, maar in Christus Jezus tot ons gekomen is en gesproken heeft van vrede en van ontferming. Zulk een tabernakel hebben wij nodig. Ja, het wordt geen tempel genoemd, daarom, omdat de tempel die stond op één plaats. En de Heer Jezus is nergens te plaats te bepalen, hij is hier. Maar als er op het ogenblik in Afrika of in Amerika of waar of in Rusland mensen bij elkaar zijn die de Heere vrezen, misschien wel stiekem in een bos of waar dan ook, omdat ze denken het is hemelvaart, God is opgevaren en wij varen hier allemaal de grond in, de mijnen in, er blijft voor ons niet over dat ze nogthans bij elkaar mogen zijn onder de tabernakel, want de tempel die stond van steen, die was vast. Maar die tabernakel die is bewegelijk. Die gaat overal mee naartoe. Die gaat door Rusland en door Nederland en door Engeland. Door alle landen gaat hij. Daarom, hij gaat mee. God gaat mee in Christus. De ware tabernakel. Maar het is een geloofzaak, wil de apostel zeggen. Het heeft dat niks te maken met die tempel van Mozes. Van Salomo. Van die tabernakel. Dat is afgelopen. Dat is nu voorbij. Die wees erheen. Daar niet weten welke God gemaakt heeft, want het is die de Heer heeft opgericht. God zelf. God zelf heeft het opgericht. Geen mens kan eraan te pas. De Heer heeft in zijn eeuwige vrederaad, naar louter welbaag heeft de Heer die, dat heiligdom en die tabernakel, die bediening en bediener van het heiligdom heeft de Heer klaargemaakt. Uitgedacht. Kijk, dat mag je van alles zeggen. Wat ons ten goede zou mogen komen uit zijn eeuwig welbehaag. Wat de Heer heeft opgericht. Want wij hebben niks opgericht. Wij hebben gedenktekenen voor ons eigen eer en roem opgericht. Wij hebben huizen gebouwd op zand waar we menen in te kunnen schuilen, maar die geen stand houden. Ten slotte hebben we een kruis opgericht. Omdat wij hebben gedacht, nee, hij is het niet. Hij verleidt het volk. Hij is toch geen God zeker? Is dat nou een God? Is dat nou een koning? Is dat nou een zaligmaak? Is dat nou een priester? Ik, Caiaphas, ben een veel betere priester dan hij. Wat heeft hij nou? Hij heeft niks om te offeren. Hij heeft geen geld, hij heeft geen goed. Hij heeft niks. Laat die paar kleren die hij heeft, laat die maar aan de soldaten. Laat ze daar maar over dobbelen. Wat heeft hij? Een naakt mens. Wat heeft hij nou? Maar er staat welke de Heer heeft opgericht en geen mens. God heeft dat gedaan. God heeft hem het lichaam toebereid en de oren doorboord. Dat betekent, zoals in het Oude Testament, een slaaf die voorgoed het eigendom was van de meester, werd met een priem door zijn oor aan de post gepriemd. Zo is hij als borg en middelaar van de Vader verkoren. Mijn zoon, het is mijn eeuwige raad. Dat gij zijt mijn knecht die ik ondersteun. Mijn zoon die vlees en bloed aangenomen. En hij heeft het gewillig bewilligd. Dat hij gezegd heeft, ik wil het doen, Vader. Ik wil het doen. Steek die prima door mijn oor. Dat wil zeggen... Gij hebt mij verkoren en ik wil die verkorene zijn om te zijn tot een verbond des volks en tot een licht voor de heidenen. Om de afgehouwenen op te rapen en de dorre te verzamelen in mijn huis, in mijn voorhoven. Dat wil ik zijn, Vader. En de Heilige Geest heeft gezegd, ik zal op mij nemen om in dat wonderwerk te zijn, die levensscheppende en levenwekkende geest. De kracht is allerhoogste, de schaduwoverschaduwing des heilige geestes, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Het is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daarom, het is een krachtige vermaning aan de Jood-christenen en christen-joden. Het is een krachtige vermaning aan de gemeente Gods, aangaande deze bediener van het heiligdom. Want het wil dit zeggen, wij gaan met tempels en altaren te gronden. Wij gaan met alle tabernakeldienst, geestelijke tabernakeldienst, met al ons gaven, ploegen, maken, borduren, offeren, bidden, wat je ook noemen wil. Wij zijn verdoemelijke zondaren voor God en kunnen niet bestaan. Zo staat het er met ons bij. Dat is de vermaning. Het houdt geen stand. Jeruzalem gaat in vlammen op. Van de tempel blijft geen steen op de andere staan. Zo gaat het ook geestelijk in ons leven. Ten slotte blijft er niet anders over dan wrakhout als je een mens ziet. Als die oud mag worden. Hij weet het allemaal al niet meer. Hij ligt te slapen, te suffen. Wat blijft er nou over van die ijverige werkers aan de tabernakel? Wat blijft er over van die mooie heiligdommen die ik mezelf ingebeeld heb? Er blijft niets van over. Maar van dat wat de Heere heeft opgericht. Het zat er zo prachtig bij. En geen mens, zullen we die zeggen wel, opzij, weg ermee met al die mensen. Je hebt er niks mee te maken. Je hebt er geen nagelschrapseltje aan toegebracht. Je hebt niets aan je zaligheid kunnen doen. Ook niet aan de eer van God. Maar er is er één geweest. Die heeft het allemaal opgericht. Die heeft het daar gesteld. Daar mag de gemeente op hemelvaartdag nu verblijf in wezen. In zulk ene, die zulk een volkomen offerande der gerechtigheid heeft daar gesteld. Ben je er ook wel eens blij mee? Dat je zegt, ach, als je een oog mag krijgen. Op wie wij eigenlijk zijn. Dat je zegt, ach Heere, wat heb ik nou aangebracht? Wat heb ik nou gedaan? Hoe kan ik ooit naderen voor uw heilige aangezicht? Hoe kan ik nou dit, hoe kan ik dat? Dat je het ongenoegen daarin voelt. Het kan toch niet? En dat je het woord mag horen. Ik heb bij ene help voor Israël hulp. Beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Dat je het woord mag horen, deze is nou mijn zoon, mijn geliefde, in welke ik al mijn welbaren hoort hem. Dat hij nou zegt, gij onverstandigen en tragen van hart, merk op wat antwoord God u geeft. We hebben wel niks, we hebben toch alles. We weten wel niets, maar we hebben een wetenschap des geloofs die alle andere wetenschap verder te boven gaat. We zijn wel eigenwijze mensen, zo kun je het ook stellen. Maar de Heere breekt het wel af en de Heere leert ons wel van zijn weg. We kunnen wel niet in de hemel komen, maar we zijn er al in die dierbare Heeren en zaligmaker. En hij heeft de weg geëffend, het goede moed. Want hij zit daar zijn kerk ten goede. Maar voor de rest gaat alles te gronden. Dat kan ik niet anders zeggen. Voor de rest gaat alles te gronden. Dan gaat de zon onder op de middag voor het mensenkind. Dan bezwijkt hij in een eeuwig bezwijken. Als je als priester die zelf voor God de weg gebaand hebt moet verschijnen. Of dat je vroom geweest bent of godloos. Bekeerd of onbekeerd, hoe dat je het noemen wil. Bekommerd of onbekommerd. Bevestigd of onbevestigd. Die deze hoge priester niet tot zijn bedienaar mag ontvangen. Ja, die moet het zelf doen. Dat is verschrikkelijk. Hè? Mag ik dan met de apostel Paulus zeggen, maar wij verzekeren ons en gaan nu betere dingen met de zaligheid gemengd. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat, zal komen en niet achterblijven. Laat dan de onderlinge bijeenkomsten niet na. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, zegt hij. Maar laat ons acht geven op de stem desgene, Gods stem die achter ons is. En die maar getuigt altijd weer. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. Dan ben je ook bezig aan een hemelvaart. Anders aan een hellevaart. Dan gaat de kerk hier op reis. Het lijkt misschien wel alsof het in de hel terechtkomt. Kan u zo wel eens voorkomen? Je kan wel eens denken, nou is het afgelopen. Maar dat is voor uw oog. Maar uiteindelijk komen de engelen en zij droegen Lazarus in Abraham's schoot. De Heere geven u en mij zijn genade. Om eenmaal ook naar het lichaam hem tegemoet genomen te mogen worden in de lucht. Amen.